na een Adamitisch verbond en een Noachitisch verbond komen wij in de volgorde van de Bijbelse geschiedenis, althans komen wij terecht bij het Abrahamitisch verbond, logischerwijze. En dat is dat verbond dat ook in het Nieuwe Testament met grote nadruk genoemd wordt. Sterker nog, het is een verbond waarnaar God zelf zich noemt. Want hij noemt zich de God van Abraham, Isaac en Jacob. En bepaald niet de God van Mozes. Het is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat wil zeggen, het is die God die ooit een verbond sloot met Abraham en dat bevestigde en daarmee herhaalde aan Isaac en toen nog een keer aan Jacob. Dan heb je de drie, dat moet genoeg zijn, maar het verhaal zelf is nog veel langer. Het maakt het voor mij ook niet makkelijk om dat verbond te benoemen aan de hand van schriftplaatsen, want ik heb dat wel eens een keer gedaan. Dat heeft mij een paar maanden gekost. Want ja, dat verbond wordt zo vele malen in de Bijbel genoemd dat het in mijn herinnering 4 A4'tjes waren met schriftplaatsen. Dus ja, dat het wordt vele malen herhaald en het heeft ook heel veel verschillende aspecten. Al wat er later gebeurt in de geschiedenis, in de heilsgeschiedenis, is op een of andere wijze rechtstreeks gerelateerd aan dat verbond met Abraham. Bevestigd aan Isaac en bevestigd aan Jacob. En het heeft verschillende kanten. Er wordt ook wel eens gesproken over het zogenaamde Palestijnse verbond. Ik weet niet of u die term kent. Niet dat het vaak voorkomt, maar het wordt genoemd. Als je namelijk een opsomming maakt, een inventarisatie van belangwekkende verbonden die God met de mens gesloten heeft, dan kom je terecht bij dat zogenaamde Palestijnse verbond. Ik moet u zeggen, niet dat ik ontken dat het bestaat, maar het is een onderdeel feitelijk reeds van het Abrahamitisch verbond, het verbond met Abraham. En men noemt het Palestijns verbond, dat is verkeerde nomenclatuur, want zo zou het niet mogen heten, lijkt mij, want het Palestijns verbond wordt geacht dat verbond te zijn waarin God het land Palestina belooft aan Israël. Maar het land Palestina in de Bijbel zelf kennen wij vandaag als de Gaza-strook. En dus is het de verkeerde term. Ik meen dat het de Romeinen waren die in de tijd niet alleen een andere naam gegeven hebben aan Jeruzalem. Ik stik er altijd in als ik het moet uitspreken, dus ik waag me er niet aan. Iets met Capitolina en nog wat, en dat weet ik veel. Ze hebben een andere naam gegeven aan Jeruzalem. Ze hebben zelfs na de verwoesting van Jeruzalem, in het begin van onze jaartelling zal ik maar zeggen, en na de Bijbelse tijd, hebben ze niet alleen Jeruzalem verwoest, maar later nog een keer, na het jaar 70. En toen hebben ze zelfs Jeruzalem een soort geëgaliseerd, bewust, om de verschillende heuveltoppen binnen Jeruzalem te egaliseren, namelijk onherkenbaar te maken. Zodat de locatie van Jeruzalem totaal niet overeenkomt meer met de situatie, moet je zeggen. Komt totaal niet meer overeen met de situatie zoals die vroeger was. De diverse heuveltoppen en dalen die daartussen waren, zoals het kaasmakersdal, die zijn niet meer herkenbaar. En waar in vredesnaam nou die berg Sion was, En wat nou eigenlijk die tempelberg was, Moria enzovoort. Men weet het in werkelijkheid niet, hè. Men geeft achteraf nu in onze dagen weer daar bordjes bij gezet. En dit is Sion en dit is de Sionspoort en wat het maar was. Maar men heeft echt geen flauw idee. Maar meer ook niet. Het is geëgaliseerd, onherkenbaar gemaakt en het heeft een andere naam gekregen. En de Romeinen hebben dat gedaan om de herinnering aan de Joodse staat en het Joodse volk uit te roeien daar ter plekke. En voor dat doel hebben ze Judea en ook Galilea een andere naam gegeven. Ze hebben het genoemd naar de aartsvijand van Israël, namelijk naar de Filistijnen. En misschien komt daar de uitdrukking naar de Filistijnen gaan wel vandaan, dat weet je maar niet. Maar ze hebben het Palestina genoemd. Ten onrechte. En vandaar dat wij nou zitten met zoiets als de Gaza-strook. Dat is Palestina. Als u in uw Bijbel, in de profeten, leest over gij Palestina, zus en zo, dan is het het land der Filistijnen en dat is de Gaza-strook. Met die vijf Filistijnse steden, weet u wel. Dat land heet niet Palestina. En hadden de Romeinen dat nou maar niet gedaan, dan was er vandaag geen zogenaamd Palestijns volk. Want het heeft zich genoemd naar het land Palestina, terwijl die naam ten onrechte gedragen wordt. Het is één grote chaos. En elke keer als er over gesproken moet worden, moet het opnieuw worden uitgelegd, want wij raken dat kwijt. Die namen beklijven helaas, maar het is allemaal ten onrechte. En ik heb dus bezwaar tegen de naam Palestijns Verbond sowieso. Alleen de naam al. Maar los daarvan, er bestaat niet een apart verbond, althans niet in de Bijbel, met betrekking tot dat land. Hoewel er zo'n verbond bestaat, maar het is onderdeel van het verbond met Abraham. Dat is tamelijk veelzijdig, er ligt nogal wat in opgesloten. En je merkt het ook meteen als je erover leest. In de eerste plaats is er sprake van zo'n verbond eigenlijk in Genesis hoofdstuk 15. Begrijp je me goed, die dingen zijn altijd achteraf opgeschreven. Dus met terugwerkende kracht lezen we er ook wel over. Uiteindelijk, je kunt het ook vinden eigenlijk dus al in Genesis 12. Bij de oorspronkelijke roeping van Abraham, waarbij de Heer Abraham roept uit Ur der Galdeën. Deze onbesneden, verdorven Syriër, Abraham. Was Abraham een Jood? Nee, dat is niet hetzelfde als de paus Rooms-Katholiek. Nee. Abraham was geen Jood. Nee. Abraham was een verdorven Syriër, staat er. Een onbesnedene. Maar in hoofdstuk 15 vinden we het een en ander, waarbij de Heer tot Abraham zegt, vanaf vers 1... Vrees niet, Abraham, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Kortom, de Heer begint iets te vertellen met plechtige, hoogdravende woorden. En Abraham valt de Heer in de rede en zegt, Heere, Heere, wat zult gij mij geven? De Heer zegt, ik ben uw loon zeer groot. En Abraham zegt zoiets als, Heere, hoezo zou u mij wat geven, want ik heb alles al. En ik ben oud en ik ga binnenkort toch dood, dus wat moet ik ermee eigenlijk? Een luxe positie, dat wel, maar heel reëel. Wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer, wat er feitelijk staat is dat Abraham zegt, als ik dood ga, gaat al mijn bezit over naar de butler. Naar de, of wie die maar heet, de rentmeester heet het officieel plechtig, denk ik. De bezorger van mijn huis, deze Damaskener Eliezer. Het personeel. Voort zei Abraham, zie, want hij legt het uit. Mij hebt gij geen zaad gegeven. En zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En die zoon van zijn huis, dat is dus deze Damaskener Eliezer. En ziet het woord des Heren was tot hem zeggende, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. En hij leidde hem naar buiten en zei, zie nu op naar de hemel en tel de sterren indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem, zo talrijk, zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere en hij, de Heere, rekende het hem tot gerechtigheid. In mijn Bijbel staat keurig afgedrukt een verwijzing naar Romeinen 4, naar Galaten 3 en Jacobus 2, waar deze uitdrukking aangehaald wordt. En waar staat: God rekende het geloof van Abraham tot gerechtigheid. En met name in Romeinen 4 staat er dan, dat is niet alleen opgeschreven hier in Genesis 15 in verband met Abraham, maar het is van toepassing op een ieder die gelooft. Het is ook om onzentwil geschreven, staat er dan. God rekent geloof tot gerechtigheid. Kan dat? Nou, eigenlijk niet. Maar God heeft een weg gecreëerd waarlangs dat wel kan. Een weg namelijk waarbij de ongerechtigheid van de mens rechtvaardige vergelding heeft ontvangen. Dat wil zeggen in het lijden en de dood van de Heer Jezus. En daarna kan God aanwijzen. En zegt: oké, die zonde, dat heb ik weggedaan. En als je nu gelooft in wat ik je gezegd heb, want geloven is altijd geloof in wat er gezegd is, dan wel medegedeeld. Mondeling of schriftelijk, dat doet er niet toe. Dat is wat geloof is. En de Heer zegt: als je mij gelooft, reken ik je rechtvaardig en geef ik je eeuwig leven. Zo komt behoudenis tot stand, hè? Ja. Kortom, het is belangwekkend genoeg en het wordt tot voorbeeld gesteld, ook in onze dagen onder het Nieuwe Testament. Maar zie dan dat de Heer hier aan Abraham belooft een nageslacht. Nou ja, in eerste plaats één zoon. Bij nader inzien kreeg hij er nog meer, want u weet dat vader Abraham... Ik blijf het proberen. Dat vader Abraham uiteindelijk 8 zonen had. Ja. Aan het eind van de rit haalt hij nog even zijn schade in. Maar oorspronkelijk had hij Ismaël en Isaac, weet u nog, hier nog niet. Maar er komt later die 2 zonen. Dat Abraham 2 zonen had, hebben we trouwens al gelezen in Galaten 4, als uitbeelding van de 2 verbonden, waar we het verder nog over hebben zullen. Maar hij had in totaal inderdaad 8. Dus, en daar zijn volkeren uit voortgekomen. Dat is zo. Maar hier wordt gesproken over specifiek 1, namelijk: maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. De Heer had er maar 1 op het oog. En in Romeinen 9 mogen blijken dat het daarbij gaat om Isaac en niet om Ismaël eventueel. En dat weet u, hè? God had die ene op het oog die niet uit het vlees, maar uit de geest, dat wil zeggen uit Gods wil, geboren was, logischerwijze. En in verband met hem en niet in verband met Ismaël staat hier: alzo zal uw zaad zijn als de sterren des hemels. Ik weet dat het weggeredeneerd wordt en wordt gezegd: nou ja, uit Isaac kwam 1 volk voort, maar uit Ismaël vele volken. En dat zijn dan die vele volken en vele koninkrijken, maar van Abraham een vader zou zijn. En dat laatste telt wel mee, maar het punt is dat deze belofte hier heus alleen maar over Isaac gaat. En dat wordt later aan Isaac hoogstpersoonlijk en aan Jacob alsnog bevestigd. En zelfs ook nog een generatie later alleen maar aan Ephraim. Die van die vele volkeren namelijk, hè. Israëlitische volkeren dus, hè. We hebben het niet over de Arabische wereld, om zo te zeggen, meteen. Hoe dat ook zij, de Heer belooft hem het een en ander en dat wordt ook bij gelegenheid uitgebreid herhaald. Ik lees er een paar van zulke teksten, want ik moet toch wat. Maar het is lange, niet compleet, hè? Dat kan helemaal niet. Maar ik lees even Genesis 17. Oh, ik ben een beetje erg snel. Ik moet nog lezen 15 vers 18. Uiteraard. Want daar staat in 15 vers 18... tenzelfde dagen van dat offer dat hier gebracht wordt, waar ik het nou verder niet over wil hebben. Tenzelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham, zeggende: aan uw zaad heb ik dit land gegeven. Je kunt het rubriceren als Palestijns verbond, maar ja, het is gewoon Abrahamitisch, hè? Maakt gewoon deel uit van een verbond met Abraham. Aan uw zaad heb ik dit land gegeven van de rivier van Egypte af tot aan die grote rivier, de rivier Frat. Soms heet dat gewoon de rivier. Dat is de Eufraat dan, hè? En de rivier van Egypte is niet de Nijl, zoals in alle handboeken staat. Er staat er gewoon in, hè? Dat is niet de Nijl, maar het is een grensrivier tussen Egypte en Israël, om zo te zeggen. Vandaar af tot aan die grote rivier, de Frat, heb ik u gegeven. En inderdaad, in één situatie die overigens maar kort geduurd heeft in de geschiedenis, heeft Israël inderdaad dat hele gebied beheerst, bezeten. Dat stond onder het koningschap van David. Want in Davids tijd werd dat hele gebied veroverd. Tot aan de Eufraat aan toe. In sommige gevallen zelfs eroverheen. Maar dat doet er nou niet toe. Maar het is een voorafschaduwing eigenlijk van de situatie zoals die in de 1000 jaren zou zijn. Een uitgebreid land, en dat is heel wat meer dan Palestina, kan ik u zeggen. Maar daarna naar Genesis 17, vanaf vers 1. Als nu Abraham 99 jaren oud was, zo verscheen de Heer aan Abraham en zei tot hem: ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Dat wil zeggen, er wordt toch enige verantwoordelijkheid op Abraham gelegd, toch? He? Of dat nog nodig was, nou, dat denk ik niet, maar het maakt nog eenmaal onderdeel uit van het geheel. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Gans zeer vermenigvuldigen. Ik hoop dat u niet meteen denkt aan het Joodse volk, want dan kom je maar tot een paar miljoen. Het is nooit meer geweest dan dat. En hier staat gans zeer vermenigvuldigen. En toen viel Abraham op zijn aangezicht en God sprak met hem zeggende: mij aangaande, zie, mijn verbond is met u en gij zult tot vader van menigte der volken worden. Vele volken zouden uit hem voortkomen. En menigte van volkeren. Niettemin is dat een groep, die menigte. Het is niet een massa, een chaos. Het is een menigte, een eenheid, zoals later trouwens ook nog een keer herhaald. Een bepaalde groep van volkeren. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abraham, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volkeren. Want u weet, Ab betekent vader en Am betekent volk en Abraham wordt opgevat als vader van vele volkeren. Hij heet zelfs zo. Niet maar vader van één volk, maar vader van vele volkeren. En ik zal u nog een keer gans zeer vruchtbaar maken en zal u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen. Normaal gesproken niet achter elkaar, die koningen, omdat ze door de dood verhinderd werden te blijven. Want als je volken hebt, dan is het naast elkaar. En als daarna staat koningen, dan is het dus ook naast elkaar, gelijktijdig. En in ons modernere jargon spreken we dus over verschillende koningshuizen in de praktijk die uit hem zouden voorkomen. Ik aarzel niet om die dingen te zeggen. Tegelijkertijd probeer ik er ook niet al te diep op in te gaan. Maar ja, als je het leest moet je toch even vaststellen wat er eigenlijk staat. Hè? Ja. En waar ik het over heb, dat is gewoon dat Israël weliswaar van oudsher oorspronkelijk één volk is, maar dat Israël uiteengevallen is in vele volkeren, waarbij stammen en clans binnen die stammen zich ontwikkeld hebben weer tot volken. En het is het logische gevolg van: ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. Heb je het wel eens uitgerekend? Een heel ander ding even, hè. U weet dat de familie van Jacob, zijn zonen dus, en wat er nog meer aanhing, de hele mispogen, zeg ik altijd maar gemakshalve met een Jiddische term, die kwam in Egypte terecht in de dagen van Jozef. En dan worden ze geteld. 74, 75, 70, wat er maar staat en hoe dat maar gerekend is, dat doet er nou niet toe, maar dat is een flinke, een leuke familie toch wel. Dat zit er wel in als pa en moe, één pa en vier moes bij elkaar 12 zonen hebben, zal ik maar zeggen. En dan nog een dochter en weet je veel wat. Het is een leuke uitgebreide familie na een paar jaar. En die gaan naar Egypte. En hoe je het ook keert of wendt, als je je huiswerk goed doet, dan kom je tot de conclusie dat ze 215 jaar later, op de dag nauwkeurig, zegt de Bijbel, dat ze 215 jaar later uit Egypte verlost worden onder leiding van Mozes. En hoeveel zijn het er dan? Erg veel. En dat heeft ertoe geleid dat men de periode van 215 dan toch maar opgerekt heeft tot 400 jaar in Egypte, of 430 jaar in Egypte, of wat het maar was. Maar echt, met alle Bijbelse gegevens bij elkaar, is het 215 jaar. En in die 215 jaar heeft het volk zich ontwikkeld tot, wat worden ze geteld? Iets van 600 zoveel duizend, iets van 600.000 mannen alleen. Hè? Strijdbare mannen. Ja, zelfs niet eens alle mannen is dat. 600.000 strijdbare mannen. Dat moet je eens uitrekenen. Men heeft geschat. Ik kan dat niet helemaal. Ik kan dat echt niet. Men heeft geschat dat het totale volk dus zo'n 2,5 à 3 miljoen personen bevatte. Dan heeft het zich dus inderdaad gans zeer vermenigvuldigd. In Egypte. En er is geen enkele reden om aan te nemen dat in de daaropvolgende jaren het volk minder vruchtbaar geworden is. Nou ja, in de dagen van David lezen wij over een leger van 2,5 miljoen. Zodat alle commentatoren, bij wijze van spreken, maar zo in het algemeen zeggen, ja, er staan een paar nullen te veel achter, waarschijnlijk 3. Maar hoe meer ik van de Bijbelse geschiedenis leer, hoe meer ik geneigd ben te denken dat het precies klopt. 2,5 miljoen. Waarom zou dat nou niet kunnen? Ja, omdat men ons altijd maar wijs maakt dat het een herdersvolkje was, een stelletje Beduïnen, die onder leiding van ene Mozes dan uit Egypte kwamen. En sommigen zeggen dan nog, dat was het volk van Jozef, dat uit Egypte kwam, enzovoorts. Zo'n stelletje herders, enzovoorts. Had niks te betekenen eigenlijk. Maar in werkelijkheid, het was een groot volk en het werd groter en groter. En dat die stammen met elkaar overhoop lagen in de daaropvolgende tijd, dat laat zich raden, want ze hadden allemaal gebrek aan levensruimte. Waarom zijn dat Duitse woorden eigenlijk? Maar goed. Ja, en ze zijn ook inderdaad uitgezworven over de wereld. Waarom ook niet? Dat is wat je doet als het land vol is. 200 jaar geleden vond men ook dat Nederland vol was met zijn 2 miljoen mensen. Ja. In België, zuidelijke Nederlanden, 3 miljoen. Die waren wat vruchtbaarder. Maar toen maar weer. Men vond dat het land vol was en emigratie werd van harte aanbevolen. En na de Tweede Wereldoorlog, dat is nog in mijn dagen trouwens, na de Tweede Wereldoorlog vond koningin Wilhelmina dat het land toch wel erg vol was. Dus toen werd emigratie van harte aanbevolen en gesponsord, gesubsidieerd. En nou zitten we met hoeveel? 17 miljoen, zoiets. En nou mag je niet zeggen dat Nederland vol is. Ik begrijp daar niks van, hè? Het is chockvol. Hè? Dat is voor mij prettig, want dan kan ik goed mijn werk doen. Niet zo allemachtig ver te rijden elke avond. Maar goed, want het woont allemaal lekker bij elkaar in zo'n klein landje. Noodzakelijk dus een klein zielig landje en een kneuterig landje, want we hebben allemaal maar heel weinig ruimte om ons heen. Dus het verkleinwoord, wist u dat? Het verkleinwoord, tje en zo, hè? Het verkleinwoord is typisch Nederlands. Nou ja, een beetje Duits, maar en dan houdt het ongeveer wel op. Want overal elders is het gewoon een kleine auto, maar bij ons is het een autootje. Hè? Enzovoort. Allemaal klein. En alles moet even. En het is een miniatuur. Wij leven in Madurodam. Hè? Ja. Nou ja, goed. Dat komt omdat het vermenigvuldigen toch altijd redelijk goed gelukt is. Enzovoort. Maar waar het maar om gaat, is dat het volk zich inderdaad verdeeld heeft in volkeren. Hm? Met koningshuizen, inderdaad. Dat is allemaal gebeurd, ja. Nou goed. Alleen Juda, bij Juda is het andersom gelopen. Die zijn hun koningshuis in de praktijk kwijtgeraakt. Maar dat is alleen Juda. Dat wil zeggen, het zogeheten Joodse volk. En dat vormt dan weer een deel van het complete Juda eigenlijk. Want er is heel wat van Juda afstamt wat niet Jood heet. Eenvoudig omdat ze niet teruggekeerd zijn uit een Babylonisch ballingschap. En daarom heten ze niet het Joodse volk. Maar die zijn er ook nog, hè? Vergis u maar niet. We hebben trouwens... Er is mij gevraagd om al die boeken en cd's en dvd's die hier staan aan te kondigen. Dat kan ik wel doen, dat zijn er 2, 4, 6. Dan liggen er daar nog een paar. Dat kan je er helemaal niet doen, dat kost mij een hele avond. Dus toen heb ik ze hier maar neergezet. Maar wij hebben natuurlijk toch wel het een en ander aan literatuur die dit soort zaken wat uitgebreider uiteenzet. En dat is de moeite waard om dat aan te schaffen, omdat het over het algemeen dan toch niet in de boekwinkels te koop is, dat soort materiaal. Hè? Daar moet je naar zoeken. Nou goed, hebben wij dus voor u gedaan, onder andere, en daar laat ik het dan maar even bij. Maar als u niet weet waar ik het over heb, dan meldt u zich maar even hiernaast bij de boekentafel, hè. Maar waar het over gaat, is dat gesproken wordt inderdaad over wat God belooft aan Abraham en zijn nageslacht. En dat is nogal groot en talrijk. En in dat verband wordt de term verbond ook vele malen herhaald. Abraham zou, vers 5, een vader worden van vele volkeren. Zijn naam draagt dat in zichzelf mee. Onthoudt u dat? Dan lees ik alsnog vers 6. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken en zal u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten. U ziet, het is maar niet iets op korte termijn aan Abraham en misschien een generatie of twee daarna nog. Het is vanaf Abraham en dan de rest van de heilsgeschiedenis door. Dan gaat het over. En de geschiedenis als zodanig is niet opgehouden bij Malachi en ook niet bij Handelingen. We zijn nog 2000 jaar verder. En bij nader inzien, als Jacob op zijn sterfbed zijn zonen bij zich roept, dan treedt hij op als profeet. Dan spreekt hij zegeningen uit, profetieën feitelijk, over zijn zonen. Nadat hij overigens eerst, en petit comité heet het, het eerst geboorterecht en dus de titel, ook die van Israël, heeft overgedragen aan Jozef. En via Jozef meteen nog maar een generatie verder aan Efraïm met als reserve Manasse. Hebben jullie dat? Als zijn adjudant. Die twee horen nou eenmaal bij elkaar. En maar goed, daarna kom je Genesis 48, 49 inmiddels, weet je veel. Ergens rechts onderaan de bladzijde. Dan roept Jacob, ik zoek het even op, het is toch vlak in de buurt hier. Dan roept Jacob zijn zonen bij zich. En dan komen de andere zonen ook aan de beurt. Dat is inmiddels Genesis 49 dan. Waarbij trouwens in Genesis 48 vers 19 gezegd wordt over Efraïm, aan het eind van vers 19... en zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. Zodat u ziet dat die belofte oorspronkelijk aan Abraham... en die herhaalt met aan Isaac en aan Jacob... hier zo zonder meer wordt overgedragen, zelfs over Jozef heen, aan Efraïm, die zelf dus vader van vele volkeren zou worden. Want uit hem zou een volle menigte van volkeren voortkomen. Heb u die nog? Het is helemaal niet nodig om deze profetie te verklaren door te zeggen, ja, volle menigte van volkeren. Nou, één volk is Israël en al die andere volkeren komen voort uit Ismaël en eventueel uit die andere zes zonen van Ketura enzovoorts. Dit laatste is wel een heel gebruikelijke verklaring, maar het gaat er compleet aan voorbij dat deze belofte aan Abraham over vele volkeren herhaald wordt aan Isaac en aan Jacob. En dat Jacob dit hoofdstuk min of meer begint met te verwijzen naar deze beloften. En hij draagt ze over aan Efraïm, over Jozef heen, notabene. Heb u dat nog? Zodat de stam van Efraïm de drager is dus officieel van de titel Israël. Daar is in de loop van de geschiedenis wel het een en ander mee gebeurd. En daar heb ik het verder niet over, maar dit is de oorspronkelijke situatie. Heb je dat nog? De naam is, wie heeft dat binnen de familie? Wie is de titel? Wie draagt de titel? De eerstgeborene heet dat. Maar wie is dat dan? Nou ja, dus Efraïm. En zo gaat het verder. Als je een brief stuurt naar Israël, dan moet je die niet bezorgen in Jeruzalem, want dan ben je bij Juda terecht. Dat gaat niet lukken. Heb je die? Nou ja, het is iets gecompliceerder, ik weet het, maar je moet ergens beginnen. Dit is de basis, hè? Nou goed. Maar daarna zijn we in hoofdstuk 49, want ik laat dat verder liggen. Hoofdstuk 49. Daarna riep Jacob zijn zonen en zeide, verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. En wat je daarna ook doet met het hoofdstuk, met betrekking tot wat er gezegd is over de verschillende zonen van Jacob, dat wil zeggen over de verschillende stammen van Israël, het gaat je niet lukken om die... Niet in ieder geval niet volledig, gaat je niet lukken om die profetieën verklaard te vinden in de loop van de geschiedenis van deze stammen van Israël in het Oude Testament. Kom je niet mee weg. Heb je die? Maar de geschiedenis van Israël loopt tot vandaag door. En dan nog een keer, de staat... In 49 vers 1. Ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Wanneer? In de navolgende dagen. Ja, maar dit is de enige keer dat die term vertaald is met navolgende dagen. Dat is namelijk niet wat het betekent. Alle andere keren is het, echt waar, alle andere keren is het vertaald met de laatste dagen. En als je dan die teksten onder ogen krijgt, die teksten over de laatste dagen, waar gaat het dan over? Welke dagen zijn dat dan? De laatste dagen in de Bijbel. Welke dagen zijn dat? De Nieuwtestamentische. Dat wil zeggen, heel strikt genomen, vanaf eerste paasdag. Vanaf de opstanding van Christus. Daar begint het tweede deel. Het laatste deel van de heilsgeschiedenis. En vanaf die tijd spreekt de Bijbel over de laatste dagen. Petrus die staat er 7 weken later op. En die zegt, wat je hier ziet op de Pinksterdag. Hij zegt, wat je hier ziet is wat Joël gezegd heeft. Want Joël heeft gezegd, het zal zijn in de laatste dagen. Precies. Heb je die nog? Ik probeer u duidelijk te maken dat deze uitspraken hier in Genesis 49 over die zonen van Jacob, dat die in feite pas van toepassing zijn in de dagen na de Bijbel. Dat wil zeggen in onze tegenwoordige bedeling sinds de opstanding van Christus in nieuwtestamentische tijd. Alleen, ja, dan... als je dan die profetie wil begrijpen, dan heb je nog het een en ander te bestuderen dus. Dan is inderdaad de vraag, maar waar zijn die lui dan? Daar ontkom je dan ook niet aan. Maar ik kan het niet helpen, het staat er echt. Zie? En andere mogelijkheid is er niet, want over die... In die Oud-Testamentische geschiedenis is het niet in te passen, hoor. Nou ja, sommige uitspraken, of dat toeval is of niet, weet ik dan niet. Maar die kans is groot dat je hier en daar een uitspraak nog wel een beetje kunt plaatsen. Iets als de scepter van Juda, vooral als je de uitdrukking zo helemaal uit de tekst haalt. De scepter van Juda, ja, dat weet je dan wel, enzovoorts, hè. Maar daar zou je nog iets mee kunnen doen, maar daar blijft het dan ook wel bij. Zie? En daarom zijn er ook zoveel wilde verhalen over in omloop, over Genesis 49. Omdat men er geen raad mee weet. Zie? Maar het gaat over onze dagen. En dat volk bestaat nog steeds en heeft zich nog steeds zwaar vermenigvuldigd enzovoorts. En heeft inderdaad nog een toekomst, omdat God nou eenmaal het een en ander beloofd heeft. Met name aan Abraham en daarna later uitgewerkt in de profeten, die bij gelegenheid uiteraard naar deze Abrahamitische beloften alsnog verwijzen. Nou goed, dat lijkt me wel weer even genoeg. Waar waren wij? In Genesis 17 waren wij. Dus ik blader weer even terug. Volkeren dus, hè? Vele volkeren. Een talrijk volk als de sterren des hemels. Dat is wat beloofd wordt en wat herhaald wordt. Wij waren ongeveer bij vers 8. Vers 7. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Wat eeuwig verbond betreft, u weet eeuwig, dat betekent feitelijk alleen maar onbeperkt. Eigenlijk betekent het onbekend. Maar in de toepassing van onbeperkt, en dat kan zijn in de ruimte, het kan ook zijn in de tijd. Wij denken dat eeuwig betekent onbeperkt in de tijd, maar dat is niet noodzakelijk het geval. Het kan ook in de ruimte zijn. En hier, als je spreekt over een eeuwig verbond met u en uw zaad, willen dus zeggen, het is met u en al uw zaad. U heeft niemand uitgezonderd. Daarop is het van toepassing. In elk geval. En dat deze dingen ook inderdaad zich uitstrekken in de tijd, voor altijd, voor eeuwig, ja, dat is ook zo. En dat blijkt uit de diverse commentaren die de Bijbel zelf geeft, uiteraard. En nu ik het over eeuwig heb, misschien is het goed op te merken dat van het verbond der wet, het oude, het Mosaïsche verbond, wel degelijk staat dat het een eeuwig verbond is. Maar je wordt geacht het dan wel te lezen waar het staat en in de context. En daar staat dan gewoon bij wat het betekent. Een eeuwig verbond voor al uw geslachten, inclusief de vreemdeling binnen uw poorten. Maar dat het altijd durend zou zijn, is niet waar. En dat is dus ook niet noodzakelijk de betekenis van het woord eeuwig. Dat hangt er vanaf hoe het gebruikt wordt. Hè? Kan zijn in tijd, kan zijn in ruimte. En het betekent zeker niet voor een tijd en ook niet voor een ruimte. Het woord betekent onbeperkt. Dat wil zeggen, er wordt geen beperking bijgegeven. Eigenlijk is het gewoon het Nieuw-Testamentische woord aion. Olam, allebei vertaald met eeuw. Olam in het Hebreeuws, aion in het Grieks. Men vertaalt het met eeuw, maar de betekenis is die van onbeperkt. Verborgen eigenlijk. En meer hoef ik er niet van te zeggen, denk ik, nu. Goed. Maar ik lees even door. Vers 8. Ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven. Want Abraham en zijn zaad is vreemdeling geweest in het land dat het hunne niet was. Dat was Kanaan. Het was niet hun eigendom. Hebreeën 11. bevestigt dat nog eens een keer, helemaal in het Nieuwe Testament. Maar de Heer zou het hen later geven. En daarom staat er ook dat Abraham niks wilde kopen daar, geen grond wilde aanschaffen. Want zei, waarom zou ik het kopen als de Heer het me later cadeau geeft? Zodat je soms toch afvraagt of Abraham misschien toch wat Joods bloed in de ader had. Maar dat kan eigenlijk niet, hè. Toen maar weer. En hij had een graf. En daarna staat er ook, deze allen zijn gestorven. In Hebreeën 11. Ik vind altijd wel laconiek hoe het staat, hè. Hij had daar niks, hij had al alleen een graf. En van deze allen staat, ze zijn gestorven en hebben de beloftenis niet verkregen. Althans niet de vervulling daarvan. En dat moet dus nog komen. Na de wederkomst van Christus. Vervulling van beloften die vervat liggen in het Abrahamitisch verbond. Hetzelfde geldt voor, de Heer zal hen dit land geven en ze zouden daarin wonen, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier de Frat enzovoorts. Dat moet eigenlijk ook nog gebeuren. Hoewel dat enige tijd zo de situatie geweest is, is het weer verdwenen. Dus als het voor altijd is, dan moet dat nog in de toekomst gerealiseerd worden. En daartoe de wederkomst van Christus dus. Zodat ik nu in één adem gezegd heb ook nog dat de wederkomst van Christus beschouwd moet worden als vervulling van beloften aan Abraham. Maar ja, ik heb u al gezegd, al die verbonden, al die beloften, wat het maar is, het wordt vervuld in en door Christus. En dat is niet onze theorie, hoewel dat ook hoor, geef het ogenblikkelijk toe, maar het staat gewoon zwart op wit. In het Nieuwe Testament, waar staat, want zoveel beloften Gods als er zijn, zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en die zijn in hem amen. Waar dus gewoon staat dat al die beloften, welke het ook zijn, ze komen bij elkaar in de persoon en het werk van Christus, die hoogstpersoonlijk garant staat, borg is, staat er ook bij gelegenheid, voor de vervulling van al wat God gesproken heeft. En zo komen ze toch allemaal bij elkaar natuurlijk. Hè? Ja. En om het nu er toch over te hebben, ga ik maar meteen door. Het was niet mijn bedoeling. Maar het hele punt is natuurlijk dat feitelijk dat zoveel betere verbond, waar we het dus nog uitgebreider over zullen hebben, het nieuwe verbond, in de praktijk niks anders is dan de vervulling van al die oud-testamentische verbonden, beloften en wat het maar was, komt allemaal terecht in dat ene nieuw-testamentische verbond. Dat kan je ook niet zo zeggen natuurlijk. Want testament betekent verbond immers. Maar ik bedoel, het komt samen in dat nieuwe verbond en onder het nieuwe verbond. En de vervulling daarvan is begonnen bij de opstanding van Christus, de verschijning van de borg en middelaar van dat nieuwe verbond. De verschijning van die tweede mens, de laatste Adam, in relatie tot het Adamitisch verbond. Kortom, het zaad van David in relatie tot het Abrahamitisch verbond. Heb je dat nog? En eigenlijk ook de zoon van Noach, al is dat niet de Bijbelse term, denk ik. Maar ik weet geen andere zo gauw. De zoon van Noach in relatie tot het Noachitisch verbond. Waarbij de mens wordt aangesteld om heerschappij en oordeel te hebben over de mens. Daar staat trouwens, hebben jullie die wel eens gelezen? Misschien vergeet ik hem, ik zal hem even noemen. Dat staat in Johannes hoofdstuk 5. Dat vind ik een prachtige tekst. Echt een hele mooie tekst. Waar staat in Johannes 5, vers 26. Gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf. En het dus niet kan kwijtraken. Alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Die Vader die het leven in zichzelf heeft, is uiteraard God. En die heeft ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. De Zoon van wie? Nee, dit is geen strikvraag. Het is gewoon de Zoon van God dus. dat u weet waar het over gaat, hè? God heeft het leven in zichzelf en hij geeft dat ook aan zijn zoon, de zoon van God. Dat die het leven heeft in zichzelf. En maar de zin gaat door. En heeft hem, die zoon van God, macht gegeven ook gericht te houden. En dan doe ik het heel langzaam en dan zeg ik, hoezo zou de zoon van God gericht houden? Want God heeft toch zelf de mens aangesteld om heerschappij te hebben over de mens in het Noachitisch verbond? Hoezo wordt dan de zoon van God aangesteld om gericht te houden over de mens? Hè, dus? En dan staat erachter, omdat hij de zoon van Adam is. Omdat hij de zoon des mensen is. En daarmee wordt via het Noachitisch verbond terugverwezen zelfs naar het Adamitisch verbond. Waarbij Adam de mens zou heersen over de aarde en wat het maar was enzovoort. En in het Noachitisch verbond wordt inderdaad heerschappij over volkeren gelegd op de mens. Daar is in de loop van de tijd weinig goeds van gezien, mag ik wel zeggen. Maar het punt is dat God uiteindelijk dat gericht en dat koningschap en dat oordeel en wat het maar was, geeft aan zijn zoon. En hij kan het doen omdat het niet in strijd is met wat hij eerder gezegd heeft, maar zelfs de vervulling ervan. Namelijk dat die heerschappij, dat gericht, dat oordeel wordt gegeven aan de zoon des mensen. Ja, want hij draagt nou eenmaal beide titels. Hij heeft ze allebei geërfd. Waarom ook niet? Koning Willem I der Nederlanden was groot hertog van Luxemburg. En het groot hertogdom Luxemburg was lid van de Duitse bond. Dus dan was hij een Duits vorst. Als groot hertog van Luxemburg. Maar als koning van Nederland, ja, was het weer een heel ander verhaal. Maar beide titels en beide functies, en nog een paar natuurlijk, in die ene persoon. Zo gaat dat nou eenmaal. Zo ging dat trouwens altijd. Het is bron van conflicten geweest natuurlijk. Maar het mag u niet verbazen dat van de Heer Jezus gezegd kan worden, hij is zoon van God. Dat heeft hij geërfd. Nee, dat staat in Hebreeën 1. Hij heeft uitnemender naam boven de engelen geërfd. Heeft hij als zoon van God ontvangen. Maar als zoon van Adam is hij de drager van de belofte, hoe je dat maar zeggen moet, is hij de houder van dat verbond wat God met Adam sloot. En dat verbond met Adam is via de generaties die stuk voor stuk genoemd worden overigens, vererfd naar Noach. Bovendien, dat kan moeilijk anders, want Noach was de enige die overbleef. Toch? Dus het komt bij Noach terecht, noodzakelijkerwijze. En via Noach gaat dan het verhaal weer verder en dat loopt dan via Abraham enzovoorts. Kortom, hij is zoon van Adam. De vertalers wisten er geen raad mee, hebben de zoon des mensen van het gemaakt. Dat is de vertaling die je krijgt als je nergens verstand van hebt, maar gewoon met een woordenboek in de hand werkt. Ik zeg niet dat de vertalers nergens verstand van hadden. Ik zeg, ze wisten er geen raad mee. En toen hebben ze gewoon de schoolmethode toegepast. Het woordenboek, en zoon van de mens. En wij zijn de naamvallen kwijtgeraakt. Dus wij denken dat er staat zoon der mensen. En daarna wordt het nog zwakker. Want de laatste variant die ik kende was, hij is één van ons. Hè? Wie dat maar was, ik ben altijd die naam kwijt, maar goed. Poortvliet was dat, ja, Rien Poortvliet. Hij was één van ons. Ja, die heeft de uitdrukking dus sowieso niet begrepen, maar het illustreert dat men er geen raad mee weet. Ik herinner me zelfs een Bijbelcommentaar waarin stond, maar ik heb niet onthouden waar dat was, waarin stond, ja, de zoon des mensen, dat wil zeggen dat hij mens was. Daar kan je voor opgehangen worden trouwens, maar is mij gebleken. Maar niet te min, het betekent dat hij mens was, maar op een of andere manier hangt er toch wat extra gewicht aan de term, maar we weten niet echt precies wat dat hoe dat zit. Het schijnt dat die term dan misschien onder de Joden toch een wat zwaardere betekenis had of zo. Jammer, hè. Maar het illustreert wel dat men er geen raad mee wist tussen. Sommigen zeggen dat ook. Maar dat betekent gewoon erfgenaam van Adam en erfgenaam van de belofte en daarmee van de verbond aan of met Adam. En dat heeft zich vererfd. Zie. Dus alle macht, alle oordeel wordt inderdaad aan Christus gegeven. Niet omdat hij de Zoon van God is, maar omdat hij de Zoon des mensen is. Jazeker. En dus heet het, mij is gegeven alle macht in de hemel. Dus de goddelijke afkomst. En op aarde. En die komen bij elkaar en daarom worden hemel en aarde verenigd tezamen. Dat is lied 33 uit de bundel van Johannes de Heer. U ziet, die dingen zijn toch ergens bekend, hè? Maar goed, nou even terug weer naar Genesis 17, want ik wil er toch nog wat langer bij blijven. Wij vinden daar vanaf vers 9 vervolgens. Voort zei de God tot Abraham, gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dat wil zeggen dat verbond berust bij Abraham, maar daarna bij de volgende generaties. Dit is mijn verbond dat gelieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden. Dat wil zeggen als uiterlijk kenmerk van dat men behoort tot dat volk dat uit Abraham voortkomt en dus drager is van die beloften, wordt de besnijdenis geïntroduceerd. Is dat niet een beetje een onbenullig iets dan, zo'n besnijdenis? Ja, dat is het. Het is een beetje onbenullig iets. Maar, hè? Maar het is wel symboliek. En daar gaat het maar om. Want de symboliek die erachter steekt, die heeft iets van doen met vruchtbaarheid. Ik hoop niet dat. Er is vast wel iemand die u daar straks wil uitleggen. Er zijn altijd mensen onder ons die dat beter kunnen dan ik. Dus doe maar. Maar het heeft iets te maken met vruchtbaarheid en voortplanting. Maar zelfs in de menselijke natuur is het zo dat op een of andere wijze bij de voortplanting dan toch die voorhuid ineens zou moeten verdwijnen. Op een of andere wijze die ik niet nader zal toelichten. Want die voorhuid is omhulling. Dat is buitenkant. Het wordt in de Bijbel met eufemismen, dus die moet ik eigenlijk ook gebruiken, wordt het aangeduid als vlees. De zichtbare dingen, de buitenkant, maar de buitenkant verhult de heerlijkheid, de glans heet dat met een gewoon Nederlands woord. Zoek het maar eens op in uw woordenboek, dat is wel, kan wel eens helpen. Kortom, het wegnemen van de voorhuid is een uitbeelding van hoe God afrekent met het vlees, dat hij dus de hele oude mens eigenlijk wegdoet voordat dit verbond definitief vervuld zal worden. Heb u dat? De besnijdenis is gewoon een beeld van dood en opstanding. Dat is de doop ook overigens, hoor. Maar dat is een heel ander verhaal. En bovendien, dat is niet eens een uiterlijk kenmerk, want daartoe bestaan er zogenaamd doopattesten. Zodat je aan iemand met iemand via een akte kunt bewijzen dat je inderdaad ooit gedoopt bent, weet u wel. Maar wij hebben dat niet nodig. Bovendien, je hoeft met zo'n ding bij de Heer helemaal niet aan te komen, denk ik. En daar wil je toch aankomen, nietwaar? Dus ja, maar het is geen uiterlijk kenmerk. Een heel ander ding. Maar we hebben het hier over de belofte. Let ook even op dat die besnijdenis geïntroduceerd wordt niet pas bij de Mosaïsche wet. Of anders gezegd, hoewel de besnijdenis als zodanig, als instelling, deel uitmaakt later van de wet. Dat wil zeggen, wordt daarin geïntegreerd en wordt daarin opgenomen, bestaat die besnijdenis al ver daarvoor. Het is de uitbeelding van dood en opstanding. Hebben we die? Nou ja, via dood en opstanding worden deze beloften ook daadwerkelijk en uiteindelijk en ten volle vervuld. En dood en opstanding kun je dan ook nog vervangen door het begrip wedergeboorte, want dat is ook gewoon dood en opstanding. Zo zal dat gaan. En het leuke is, nou het is niet leuk, maar hoe zeggen ze iets? Je kunt dat navragen in het orthodox jodendom waar men nog steeds besnijdenis toepast op grond van deze inzettingen, maar ze hebben daar geen flauw idee wat het betekent. Jawel, waarom ze het doen? Omdat het hier ingesteld is, daarom doen ze het. Maar de symboliek ervan, echt niet. Ik heb het kan wel een uur lang geweest zijn, ooit naar de radio geluisterd, een interview met een Joodse rabbi in Nederland. En daar ging het over de besnijdenis en de betekenis en waarom ze dat doen. En die man zei gewoon, dat weten wij niet, want wij doen het gewoon. Wij Joden zijn niet filosofisch aangelegd. Wij voeren gewoon de opdracht uit. Wij doen gewoon wat God gezegd heeft. Nou ja, wat de Almachtige gezegd heeft of de Eeuwige. Dat doen wij gewoon en dan is het goed. Dus kom mij niet aan met, ook niet in verband met andere Bijbelse onderwerpen, kom mij niet aan met dit is Joodse symboliek. Want de Joden weten niks van symboliek. Dat hoeven ze ook niet, ze hebben wet. En in het christendom waar men onder wet leeft, heeft men ook niet de flauwe notie van symboliek. Ook niet van de Bijbelse. En voor zover men het herkent, zegt men dat is Joodse symboliek in de Bijbel. En daar bedoelen ze ook mee, het is niet te verklaren. Dan meen ik serieus, ik zeg het wat kort en daarmee wat lomp, maar zo is het. Maar het gaat over geestelijke dingen die daarachter zitten. En de besnijdenis is heel makkelijk, omdat het in de Bijbel toegelicht wordt. Niet uitgebreid, het wordt als bekend verondersteld, maar het wordt toegelicht. En er wordt gezegd dat het een beeld is van deze vleeselijke besnijdenis, een beeld is van de geestelijke besnijdenis. En van u en mij als gelovigen staat dat wij besneden zijn door de opstanding van Christus. En dat niet zij de besnijdenis zijn, zij zijn de versnijdenis, maar wij zijn de besnijdenis. Met een besnijdenis die niet met handen geschiet enzovoorts. Die door van Gods wegen tot stand gebracht is. Hebben jullie dat nog? De besnijdenis wijst dus vooruit naar toekomstige gebeurtenissen. In dit verband vind ik het ook wel aardig om eens te vermelden dat Abraham onder de eikelenbomen woonde. Onder de eikenbomen. En de eikenbomen en de eikel en wat het maar was. Ja, dat gaat over precies hetzelfde. Want er blijft toch een belachelijk ding, zo'n eikeltje. Normaal, dat weet iedereen, zo'n vrucht hoort in die harde bolster te zitten. Daarbinnenin. Maar bij een eikel barst die eruit. Hè? Daarom heet hij ook een eikel. Maar goed, dat er nou niet doen. Maar zoiets. Hè? Dat heeft toch wat te zeggen. En waar woonde Abraham? Bij de eikenboom, onder de eikenbossen enzovoort. Je zou het Bonifatius moeten vertellen. Misschien dat hij er dan vanaf ziet om die eikenboom daar bij Dokkum om te hakken. Waarmee je ziet dat de eikenboom als voorstelling van iets geestelijks, iets heiligs, de eeuwen getrotseerd heeft tot vandaag. Hè? Ja. Nou. Een zoontje dan van 8 dagen zal besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslacht, de ingeborenen van het huis, 17 vers 12. De gekochte, let op de ingeborenen van het huis en de gekochte met geld van alle vreemden, welke niet is van uw zaad. Alles wat binnen de poorten van Israël is, zal besneden worden. En wordt onderworpen aan dezelfde regels, wetten die voor heel Israël gelden, zodat elke heiden deel kan krijgen aan Israël. En voor de mannen geldt dan dat ze besneden zouden worden, uiteraard. Hè? Ja. Ook degene welke niet is van uw zaad. De ingeborene van uw huis, vers 13, en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden. Want als het je eigendom is, hoort het bij je en dus bij je volk en moet het aan dezelfde regels voldoen. En mijn verbond zal zijn in uw lieder vlees tot een eeuwig verbond. Dat wil zeggen dat het kenmerk van een verbond gezien kan worden of vastgelegd wordt in het lichaam, in uw vlees. He? Hebben jullie? Ja. En wat mannelijk is de vooruit hebbende, wiens voorhuid vlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Dat wil zeggen, die wordt niet geacht dragen te zijn van de beloften. Ook al stamt die van Abraham, Isaac en Jacob af, sinds die besneden is, hoort hij niet bij het volk. Hé. Ik heb ooit gelezen, en het is wijdverbreid trouwens, het idee dat de besnijdenis onder Israël toch wel heel nuttig is. En dat die is uitgevonden eigenlijk toen Israël door de woestijn moest trekken. Omdat men heeft uitgevonden dat besnijdenis een heel nuttig effect heeft in de bestrijding van allerlei besmettelijke ziekten. Waarover wij het dan ook maar niet verder zullen hebben. En dat het dus voor de volksgezondheid een zegen is dat al wat mannelijk is besneden wordt. Ik heb iemand gekend, was een broeder. Hij heeft mij in het geheim verteld dat hij besneden was. Maar ja, dat komt gewoon omdat hij in het ziekenhuis was geboren en er werden automatisch alle jongetjes besneden. En het was niet in Israël. Het was in Zuid-Afrika. En hij heeft mij verteld dat dat in Amerika ook usance is. Zomaar vanzelf. Voor de volksgezondheid. De voorhuid eraf en de amandelen eruit. Dat is het eigenlijk. Was het nog weer de blinde darm? Zou ook leuk wezen meteen maar. Hè? Ja. Dat schijnt overbodig te zijn. Maar weet ik veel. Maar doe maar. Maar men doet dat nou eenmaal. Maar het is een teken aan Israël. En daar gaat het maar om. Daar staat bovendien, nog zei de God tot Abraham, gij zult de naam van uw huisvrouw, Sarai, niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sarah. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. Zodat u ziet dat de belofte aan Abraham gewoon herhaald wordt. Iets korter, maar hij wordt herhaald aan Sarah. Zodat je niet meteen moet denken aan Hagar en Ismaël. Daar worden ook zegeningen over uitgesproken, maar dat is hier niet aan de orde. Het is nog steeds Abraham en Sarah. En toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte en hij zei in zijn hart zal een die 100 jaren oud is, want hij was hier 99, dat weet u hem, zal een die 100 jaren oud is een kind geboren worden en zal Sarah die 90 jaren oud is baren. En Abraham zei tot God, och dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. En God zei, de voorwaar, Sarah, uw huisvrouw, zal u een zoon baren en gij zult zijn naam noemen Isaac. En ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond, zijn zaden na hem. Waarbij Isaac, de lachende, het lachenbekje, de lachende, waarbij Isaac, de lachende, dat die naam ontleend is aan het lachen van Abraham, hier. Abraham viel op zijn aangezicht van het lachen. Dat is de gewone Nederlandse vertaling. Hij viel op zijn aangezicht en in gedachten zie ik hem op zijn grond liggen. Hij kreeg te slapen lachen. Dit is een grap. Hè? En dat was het ook. Maar hij was bloedserieus. Later staat van Abraham over zijn geloof. Dat hij geloofde in een God die roept de dingen die niet zijn alsof ze zijn waren. Romeinen 4, daar staat dat Abraham geloofde in een God die de doden opwekt. Hij heeft het trouwens later bevestigd toen hij Isaac zou moeten offeren enzovoorts. En de Bijbel zegt, ik geloof dat dat weer Hebreeën is, dat Abraham Isaac uit de dood als het ware bij gelijkenis heeft wederverkregen enzovoorts. En dat is waar het om gaat, hè. Het gaat maar niet om de natuurlijke voortgang der zaken eventueel onder de zegen van God. Het gaat erom dat die beloften definitief en ultiem vervuld zullen worden via de weg van dood en opstanding. Dat is bij de mens onmogelijk, maar dat is de essentie van wat God doet. En de essentie ook van de verlossing. Ik heb net nog gezegd in een gesprek was dat het mag dan zo zijn dat de zonden van alle mensen vergeven zijn, omdat de Bijbel zegt dat God de zonde van de, dat het Lam Gods de zonde der wereld wegneemt en dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is. Maar degenen die denken dat daarmee dus alle mensen behouden worden, die maken een denkfout. Nee, dan zijn je zonden vergeven en dan ben je dood. En als je behouden moet worden, ja, dan moet je wedergeboren worden. En dat gebeurt alleen op grond van geloof. Heb je dat nog? Alles wat in de weg stond is weggedaan. Maar God verlangt van de mens geloof, omdat hij hem niet maar vergeving van zonde geeft, maar omdat hij hem eeuwig leven zal geven. Dat is waar het over gaat, hè? Het zondeprobleem staat ons niet in de weg. Dat is wat God geregeld heeft. Zie? Maar dat betekent niet dat de mens daardoor behouden is. Daarvoor moet hij komen tot onderwerping aan en dus geloof in de Heer Jezus Christus. En dan ontvangt men van hem eeuwig leven. Dan wordt de heerlijkheid openbaar. Dan wordt leven voortgebracht. En wat het maar meer mogen zijn. Hè? Want ik heb nog een paar uitdrukkingen, maar die zal ik u maar besparen. Maar dan staat er nog een keer vers 19. Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren en gij zult zijn naam noemen Isaac. En ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond, zijn zaden na hem. En zijn zaden na hem, daar moet je even goed opletten, want hier staat zaden nog steeds in het enkelvoud. Zijn zaden enkelvoud na hem. Het is later de apostel Paulus die in Galaten hoofdstuk 3 zegt, er staat zaad. En het is enkelvoud en dat is Christus. Hetgeen niet wegneemt dat heel wat van dit soort schriftplaatsen uitdrukkelijk en ook expliciet spreken over een menigte van volkeren. Het wordt als zaad aangeduid, maar niettemin, er is een veel smallere lijn, dat is de belangrijkste, en die komt uit bij de Heer Jezus Christus, de zoon van Abraham. Dat staat trouwens gewoon in Matthäus 1, vers 1, het eerste vers van het Nieuwe Testament. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En daarna staat er nog, en aangaande Ismaël heb ik u verhoord, zie ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem gans zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen en ik zal hem tot groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, die u Sara op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. En die eindigde met hem te spreken en God voer op van Abraham. En dan nog wat gegevens met betrekking tot de datering en de historie. Maar waar het om gaat is dat God zijn beloften hier aan Abraham uitgebreid doet en bevestigt. En ze bevestigt eveneens aan Sara. En daarna vindt, behalve in Genesis, waar deze dingen vele malen herhaald worden, ik kan dat allemaal niet noemen, ik vind het ook niet zinvol om dat nu te doen, maar daarna via al die bevestigingen door de generaties heen tot en met Efraïm, want verder gaat Genesis niet, komen wij terecht in Exodus en daarmee bij de dagen van Mozes, waarin dezezelfde dingen alsnog weer naar boven gehaald worden. En waarbij de Heer zegt, via Mozes in Leviticus 26, vers 42, dan zal ik gedenken aan mijn verbond met Jacob en ook aan mijn verbond met Isaac en ook aan mijn verbond met Abraham zal ik gedenken en aan het land zal ik gedenken. Palestijnse aspect zullen we dan maar zeggen. Maar ik zal hun ten beste gedenken aan het verbond der voorouderen die ik uit Egypteland voor de ogen der heidenen uitgevoerd heb, opdat ik hun tot een God ware. Ik ben de Heere. Wat er ook tussen gekomen was in de loop der tijd, met name die slavernij in Egypte enzovoorts. En wat er ook tussen gekomen was, namelijk de wet. Deze is, ik blijf trouw aan mijn beloften aan Abraham. En welke functie de wet ook gehad mogen hebben in de dagen van het volk Israël in Canaan, die beloften aan Abraham stonden vast. En hoe sterk de wet misschien dan ook eerste, ik weet niet hoe sterk, maar hoe sterk het ook geweest mogen zijn, het bleef toch gewoon zo dat als men gelooft in het woord van God, wordt dat geloof gerekend tot gerechtigheid. En ook als onder de wet de Heere verschijnt, zegt hij, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En ook als de psalmist schrijft over de Heer, dan gaat het over de Heere, de God van Abraham. En het verbond met Abraham, dat hij gedenken zou, alle generaties door, opdat dat verbond inderdaad vervuld zal worden door de beloofde Messias, door de Heer Jezus Christus. Die wij kennen als de borg en middelaar en hoge priester van dat nieuwe verbond waarin al die oude verbonden uitkomen. Meer daarover morgenochtend, denk ik.